Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Stel je voor een stukje materiaal dat kan rekenen, een gevaar kan herkennen of zelfs de tijd kan omkeren. Een materiaal zonder bijzondere chemische samenstelling, maar dat onze fantasie doet prikkelen omdat het zo dichtbij komt bij wat wij herkennen als toverkunst. Wetenschappers hebben met metamaterialen structuren ontwikkeld die niet in de natuur voorkomen en op merkwaardige manieren reageren op licht, geluid of aanraking. Hoe ontwerp je iets wat in de natuur niet bestaat? En wat kunnen we nu en in de toekomst allemaal doen met metamaterialen? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsjournalisten Laura Wismans en Dorien de Schenk. Welkom.
Hoi.
Hoi.
Hoi. Dorien, voor mij ben jij echt de metamaterialen journalist. Zonder jou had ik het woord waarschijnlijk niet eens gekend. En ik ben ontzettend benieuwd om vandaag van jou alles te leren over wat metamaterialen nou precies zijn, wat ze doen en waar we ze voor kunnen gebruiken. Hoe is jouw fascinatie voor metamaterialen eigenlijk ontstaan?
Eigenlijk kwamen metamaterialen telkens op mijn pad. Het tweede stukje wat ik ooit voor NRC schreef ging al over metamaterialen. Dat heette materiaal reageert maf op druk. En eigenlijk is dat wat metamaterialen ook zijn. Het zijn een beetje maffe materialen. Magisch kan ook.
Magisch? Als in, als je het aanraakt, doet het dan iets onverwachts? Of?
Ja, het zijn eigenlijk materialen die anders reageren op licht of druk of warmte dan je gewend bent van gewone materialen. En dat komt niet doordat ze een bijzondere chemische samenstelling hebben, maar dat komt door een structuur die echt ontworpen is.
Maar bijvoorbeeld, we hebben hier in de studio een doos tissues staan. Wacht, ik pak er even een bij. Ik verfrommel hem, dat is een gewoon materiaal. Maar stel dat dit een metamateriaal zou zijn, zou het dan bijvoorbeeld, als ik erin knijp, kunnen opzwellen? Of,
Je hebt wel voorbeelden van metamaterialen die geïnspireerd zijn op chipzakken bijvoorbeeld. Een mechanisch metamateriaal, dat zijn de wat grotere, wat die bijvoorbeeld kunnen doen. Dat heeft een soort geheugen of het kan tellen. Dus het kan, als je er één keer op drukt en twee keer op drukt, dan ziet het er anders uit, waardoor je dus aan kunt zien dat er twee keer op gedrukt is. Mijn kennismaking met metamaterialen zijn mechanische metamaterialen. Dat was de eerste keer dat ik ze zag. Toen kreeg ik een rubberen blok in mijn handen. Waar allemaal gekke gaatjes in zaten. Beetje lelijk roze ook, maar dat zal ik de onderzoekers niet kwalijk nemen. En als je daarop drukt, dan verwacht je, ik weet niet wat jij verwacht als je op een blok, rubberen blok drukt, maar ik verwachtte dat die naar buiten zou stulpen. Want ja, je maakt hem platter.
Je doet dus aan de bovenkant, duw je erop, zeg maar. Ja.
Je drukt aan de bovenkant op het blok, of van twee kanten. Nou, dan verwacht je dat het midden een beetje naar buiten stulpt, want dat materiaal moet ergens heen. Maar dit materiaal klapt naar binnen en kreeg een soort taille. Dus in plaats van dat het uitzet, als je erop drukt, klapt het naar binnen.
Werd het compacter. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Laura, jij misschien wel. Jij schrijft natuurlijk als redacteur ook wel vaker over wat meer de technologische snufjes. Ben je...
Nou, ik heb het niet. Ik heb hier vooral. Ik heb niet zo'n ding zelf in handen gehad. Het wordt ook toegepast in zachte robotica. Daar heb ik wel meerdere voorbeelden van gezien. En ook meerdere video's van langs zien komen. Daar gaan we het zo meteen ook wat uitgebreider over hebben. Maar heel in het kort wordt daar ook in het materiaal zit al een deel van de functie van de robot. En daar zijn dit soort verrassende bewegingen natuurlijk heel nuttig en leuk om in te zetten. Dus daar wordt het ook in toegepast. En daar heb ik wel een aantal voorbeelden van gezien inderdaad.
Ja, dat je op een handige manier dus nieuwe materiaaleigenschappen kan ontwikkelen. Want nog even voor mijn begrip, hè, Dorine, jij noemde net ook kort eventjes het woord magische materialen. Dus echt, het voelt alsof ze iets tegennatuurlijks eigenlijk doen. Maar het is in feite gewoon iets wat niet in de natuur bestaat, maar dat kunstmatig is vervaardigd en daardoor andere eigenschappen kan hebben.
Ja, het is de onderzoekers die ik sprak, die houden ook niet zo heel erg van het woord magisch. Want dat ze eigenlijk betekenen dat het tegen de natuurwetten ingaat bijvoorbeeld. Dat doet het niet. Het gedraagt zich keurig volgens de natuurwetten. Maar het zijn eigenschappen die je eigenlijk alleen voor elkaar krijgt door heel secuur met een computer of met veel denkkracht een slim materiaal te ontwikkelen.
Ja, dus het oogt, ik zie een beetje een soort Hans Klok illusionistische goocheltruc vormen. Het oogt heel bijzonder, maar eigenlijk is het als je wat verstand hebt van natuurkunde en zo, is het wel goed te verklaren.
Ja, het werd zelfs vaak, het wordt eerst voorspeld op papier van je rekent eraan, je rekent, oh dit kan. En dan ga je bedenken wat voor materiaal moeten we ontwikkelen, welke structuur moeten we dat materiaal meegeven om die eigenschap voor elkaar te krijgen die volgens de natuur kan.
Hey, en meta, hè? Die term, dat is ook best een beetje een populaire term die in de spreektaal heel veel langskomt de laatste tijd. Daar wordt wel net iets anders mee bedoeld dan wat we hier nu hebben. Hè? Meta is vaak iets over zichzelf. Meta-humor is humor over humor. En alsof we hier nu even lekker de structuur van deze podcast gaan bespreken. En dat zou lekker een meta-onderwerp zijn. Maar in dit geval is meta iets met eigenschappen die verder gaan dan wat we verwachten, toch? Of je had er hier een mooie definitie voor?
Ja, het is meta betekent eigenlijk voorbij.
Ja, beyond.
Ja. En je zou kunnen zeggen dat metamaterialen eigenschappen hebben die voorbij gaan aan de eigenschappen die je terugvindt in natuurlijke materialen.
Ja, precies. Dus het gaat niet per se over zichzelf. Hoewel het wel natuurlijk uit de elementen is opgebouwd die er al zijn. Maar dan in een andere structuur, hè?
Ja, er wordt ook wel gezegd dat metamaterialen opgebouwd zijn uit meta-atomen. En dat zijn geen atomen zoals je kent uit de scheikunde. Maar dat zijn kleine bouwsteentjes van een materiaal waar ze het van maakt, bijvoorbeeld silicium. Dus die bestaat uit kleine bouwblokjes die je samenvoegt om de structuur te krijgen die je wil.
Ik vind het toch, jullie leggen het heel duidelijk uit, maar het gaat een beetje nog mijn voorstellingsvermogen te buiten. Ik ben er zo aan gewend, ik zit nog aan dat blok wat je net noemde. Hè, als ik in de keuken sta en ik knijp in een schuursponsje, dan veert het in en dan, ik weet wat het doet, zeg maar. Elk materiaal dat ik vastpak, heb ik een soort ingebakken verwachtingen. En dat metamaterialen bestaan, voelt een beetje alsof je denkt, oh, de zwaartekracht bestaat, maar toch kunnen we iets verzinnen waardoor het opeens omhoog valt.
Dat is een beetje het hele punt, toch? Dus dat het juist iets doet wat je niet verwacht.
Ja,
maar anders hadden we aan normale materialen wel genoeg.
En hè, want je noemt nu ook meta-atomen en zo, maar als ik het goed begrijp, is metamateriaal, het is niet één soort materiaal. Het is niet plastic.
Het is geen speciale vorm van plastic waar je alle metamaterialen of alles wat van metamateriaal is uit opbouwt. Nee, je kan het van alles maken.
Maar kan papier metamateriaal zijn? Of
Misschien wel. Je hebt bepaalde materialen die op bepaalde manieren vouwen en buigen. Ja. Misschien kun je het van papier maken. Wat ik heb gezien is bijvoorbeeld rubber of plastic of andere kunststof. De meta-oppervlakken die dus licht kunnen manipuleren. En waar je bijvoorbeeld uiteindelijk een soort onzichtbaarheidsmantel van kan maken. Dat is eigenlijk gemaakt van silicium op een soort oppervlak.
Dus, oh ja, dus
en het gaat dus niet per se om dat het silicium moet zijn. Maar het gaat om de structuur die dat silicium heeft, de patronen die er daarmee maakt.
Ja, dus de vorm en de patronen en de figuurtjes zijn anders, maar niet het ding waar het uit bestaat.
Nee, dus ja, je kiest eigenlijk misschien het materiaal wat de gewenste structuren kan vormen, als ik het goed begrijp.
Ja, ja, wat handig is. Ja.
En zou je dan ook, weet ik veel, van
ja, je kunt van allerlei materialen dus maken, van silicium, van rubber. En in Amsterdam hebben ze zelfs een metamateriaal gemaakt van chocola.
Meta-chocola.
Meta-chocola.
En waarom? Wat wil je daar nou weer van?
Nou, kun je het opeten vervolgens? Maar
ja, precies. En dan heeft het precies, afhankelijk van hoe je erop bijt, is het meer of minder crunchy. Dus, en dat, ja, dat krokante, dat wil je soms hebben in smaak.
Heb je dat getest?
Ik heb het helaas niet geproefd. Het is een onderzoek van vorig jaar.
Oh, ik meld me hierbij. Als ze nog proefpersonen zoeken, zou ik dat wel willen onderzoeken. Maar dat lijkt me wel. Het is best wel duur onderzoek tegelijkertijd ook om zoiets helemaal te ontwerpen. Als je dat dan vervolgens in een blokje chocola weghaalt.
Nou ja, één keer ontwerpen en daarna lekker printen en de machine maakt het.
Ja, en als je daarmee de meest onweerstaanbare chocola ter wereld krijgt, dan...
Ja, er is ook een reden dat dit nog niet in de schappen ligt, hè?
Ja, oké. Okay. Het was voorlopig een
leuke gimmick.
Een proef. Hey, maar dus eigenlijk, je zegt het is meer een structuur dan een materiaal. Je zei net ook... Het komt niet in de natuur voor. Maar als ik denk dan aan bijvoorbeeld vlindervleugels, die hebben ook bijzondere optische eigenschappen, doordat ze uit allemaal schubben bestaan waar het licht dan op een bepaalde manier op kan vallen. Dat heeft ook met de structuur te maken. Zou je dan niet toch kunnen zeggen, de vlindervleugel is een soort metavleugel?
Ja, misschien wel een beetje. Dat zijn inderdaad structuurkleuren. Dus je hebt pigmentkleuren. Dat kennen we allemaal. Dat absorbeert een heleboel kleuren en kaast er eentje terug en daardoor ziet het er groen of rood uit. En dan heb je inderdaad dingen zoals die vlindervleugels. En daarbij is het de structuur van de vleugel die ervoor zorgt dat de andere kleuren worden uitgedoofd en één kleur heel helder vaak. Het zijn ook de meest heldere kleuren die je in de natuur vindt, komen van die structuurkleuren. Dus in plaats van pigment vaak. En ja, je zou kunnen zeggen dat ook een soort metamateriaal is. Nou is de definitie van metamateriaal dat het kunstmatig en mensgemaakt is. Maar er zijn dus wel dit soort structuren uit de natuur hebben een beetje metamateriaalachtige eigenschappen.
Ik moet ook denken aan die ribbelplaatjes van vroeger. Waarbij als je hem zo deed, zag je het een. En als je hem de andere kant op draaide, dan bewoog het plaatje een beetje.
Ja, en je hebt tegenwoordig... Ik ben bevriend met enkele 8- en 9-jarigen. En die hebben van die truien met pailletten erop.
Ja,
en
als je daar dan overheen... Ja, en dan heb je bij andere, mij thuis ook niet. Dat is... Goed, nee. Dat zijn geen metamaterialen, nee, jongens. Dat is goed om even te zeggen.
Maar als ik het goed begrijp, zijn lichtgolven bijvoorbeeld heel belangrijk hierin?
Ja, het onderzoek naar metamaterialen of de metamateriaalontwikkeling begon eigenlijk met optische metamaterialen, die dus gekke dingen doen met licht. Dat begon al eind 19e eeuw, was er een Indiaanse onderzoeker. Ik ga proberen zijn naam uit te spreken. Jagadish Chandra Bose. Jute vezels draaide die in elkaar en daarmee kon hij licht manipuleren. Licht heeft een polarisatie, dus dat zijn elektrische en magnetische velden. Licht bestaat uit elektrische en magnetische velden die heen en weer oscilleren. En die oscillatierichting die kon hij laten draaien door dat licht, door die gedraaide jute vezelstructuur die hij had geknutseld. En dat was eigenlijk, met terugwerkende kracht, was dat eigenlijk een van de eerste metamaterialen die er gemaakt werd. Dat was dus al eind 19e eeuw.
Ja, maar dat was dus echt het manipuleren van de lichtgolven.
Ja. En,
dat zeg jij, dat is een optisch metamateriaal.
Ja, dat manipuleert dus licht. Maar wat eigenlijk metamaterialen een beetje gemeen hebben, is dat het iets doet met golven vaak. Dus je hebt geluidsgolven, warmtegolven, dat is ook een vorm van licht. Dus lichtgolven, trillingen, druk.
Maar we doen in als... ik draag een bril, nu niet, ik heb nu lenzen. Maar ik draag 's ochtends een bril.
Ja, ik heb je er nog nooit mee gezien.
Nou, ik zal hem morgen eens opdoen. Maar die manipuleert ook het licht, zodat mijn oog er beter mee om kan gaan, toch?
Ja, en een metamateriaal zou in dat opzicht ook een nog betere lens kunnen zijn. Want een lens die doet dat doordat hij in het midden bijvoorbeeld dikker is of dunner is. En daardoor vertraagt hij meer of minder het licht dat er doorheen valt. En door die lichtgolf te vertragen, meer of minder, kan hij het focussen.
Ja, dus dat helpt mij, omdat mijn oog dat van zichzelf niet echt goed doet. Helpt die om de lichtbundel op de juiste manier in mijn ogen te krijgen.
Ja.
Maar dat is toch ook al manipulatie van licht?
Ja, dat doet je lens die je in je ogen hebt zitten in principe ook.
Ja,
maar alleen die is nog niet goed genoeg, net als die van mij.
En wat is dan het verschil met het metamateriaal? Dat het metamateriaal doet dat nog efficiënter of nog...
Ja, met een metamateriaal dat werd bedacht... Ruim 20 jaar geleden kwam het idee dat je een perfecte lens kunt maken van een metamateriaal. Dus een metalens, een superlens. En die bestaat eigenlijk uit een dun plaatje. Dus daar heb je niet meer die dikteverschillen nodig om dat licht te sturen. Maar de eigenschap, dus de structuur van het materiaal, zorgt ervoor dat het licht meer of minder vertraagt. Dus als je dan een lens hebt, bijvoorbeeld een positieve lens, dus wat er in je leesbril zit... Die is in het midden dikker en aan de zijkanten wat dunner. Dus in het midden wordt het licht meer vertraagd en aan de zijkanten wat minder.
En dat is even kijken, als je bijziend bent, als je ver af goed kan zien, maar dichtbij niet, dan heb je een positieve...
Ja, dan heb je zo'n bolle positieve lens als het goed is. En een metamateriaal zou in plaats van in het midden dikker kunnen zijn, in het midden een soort andere structuur kunnen hebben, waardoor die het licht meer vertraagt dan aan de zijkant, waar die net een ander structuurtje heeft, waardoor die minder vertraagt. Dus dan heb je eigenlijk een plaatje nodig in plaats van zo'n dikke lens. Dat zou mij heel fijn lijken. Ik heb hele slechte ogen. Ik heb -10 aan één oog. Nou, mijn brillenglazen zijn best wel dik als ik een bril opzet. Nou, lijkt mij ideaal als ik gewoon een heel dun plaatje heb. Wat veel makkelijker werkt.
Zeker. Hey, maar hierbij wordt de lichtstraal gemanipuleerd op een manier die wij op zich ons nog heel goed kunnen voorstellen. Maar het kan ook juist verder gaan, toch? Het voorstellingsvermogen bijna voorbij.
Nou, om echt zo'n perfecte lens te maken heb je iets nodig wat een negatieve refractie heet, dus negatieve breking. En dat is anders dan wat gewone materialen doen. Wat we kennen is positieve breking, wat glas en water doet. Als ik bijvoorbeeld de pen die ik hier heb in het karaf water steek, wat
hier
voor
op
me
tafel
zit,
staat,
dan zien jullie als het goed
een
is.
Proefje. Dit kan iedereen thuis
even kijken.
Dit ken je misschien wel van de...
Hij wordt iets dikker als ik hem onder water zie.
Ja, en hij verschuift als het goed is een beetje.
Ja.
Dat weet je ook wel als je een rietje hebt.
Ja, precies. Een rietje in een glas water steekt, dan verschuift hij een stukje. Maar die verschuiving is in principe in dezelfde richting als waarin je verwacht dat die pen steekt. Dus als ik hem schuin erin steek, van links naar rechts, dan verschuift hij een beetje nog meer van links naar rechts, maar
hij maakt geen
stukje,
knak
maar...
of zo, bedoel
nee,
je?
Nee, precies.
Nee, dat oh jongens, wisten jullie dat ik een 9,5 voor optica had? Voor de natuurkunde?
Dat zou je
op de
niet
middenbouw.
Zeggen, Gemma.
Dat zou je absoluut niet meer... Sorry, meneer Schaper, als u luistert. Ik heb...
Gelukkig hebben wij
vergeten.
Hier
doorheen.
Die kan dit allemaal ook
Oké, maar goed, dat is dus de positieve brekingsindeling.
Hij verschuift in dezelfde richting als...
En dat is in
dat
de natuur
is,
eigenlijk altijd de logica.
Alle materialen die we in de natuur kennen verschuiven het licht in diezelfde richting. Maar inderdaad, een negatieve brekingsindex, je zei het al een beetje, die geeft hem een knak. Dus die laat hem de andere kant op gaan. Dus dan zou het, als je de pen in het water steekt, alsof hij gebogen wordt en dan de andere kant op weer terug gaat.
Maar dat bestaat niet.
Dat bestaat wel. Er zijn metamaterialen die dat kunnen doen. En dat is in begin van deze eeuw, hebben mensen dat al gedaan met microgolven, dus niet met zichtbaar licht, maar met een soort structuurtjes van koperen rintjes en draadjes. Als je daar microgolven op laat vallen, dan krijg je een negatieve brekingsindex. Dus in plaats van dat het dezelfde richting met een knak gaat, gaat het echt de bocht om.
Dat vind ik wel bizar hoor. Dat het gewoon. En dat hebben ze achter de tekentafel berekend? Of zeg maar, hoe kom je tot zulke metamaterialen? Is dat...
Dan zijn er theoretische natuurkundigen en die zitten te rekenen met brekingsindexes en lichtbreking. En die denken dan ineens, waarom moet dat eigenlijk positief zijn? Waarom zou dat niet negatief kunnen? En als je dat negatief maakt, John Pendry bedacht dat, als je dat negatieve brekingsindex gebruikt, dan kun je een perfecte lens maken. Het concept van negatief brekingsindex was trouwens eerder ook al door een Rus bedacht. Maar Pendry presenteerde op een conferentie met als doel om er een perfecte lens mee te maken.
En zouden jullie als bril-eigenaars nu dan dus ook al zo'n superlensenbril kunnen kopen van metamaterialen? Is dat...
Wacht, ik haal mijn zak met geld.
De ontwikkelingen gaan door. Het is nog niet echt commercieel verkrijgbaar. Er zijn wel een aantal bedrijven die ermee bezig zijn. Ook camera's met metamaterialen erin om licht... je kan er een hogere resolutie mee halen dan mogelijk is met gewone materialen en gewone lenzen. Dus er wordt wel aan gewerkt, maar ze zijn er nog niet. En ik denk dat zodra ze er zijn, dat ze heel duur zijn. Dus,
en dan wil je er niet per ongeluk op gaan zitten.
Nee,
of dat
precies.
Je ergens,
maar het lijkt mij ook niet dat de eerste toepassing zal niet onze brillenglazen zijn. Dat gaat natuurlijk in legeronderdelen die heel spannend willen inzoomen vanuit satellieten of weet ik veel. Ik verzin even...
Ja, maar dat kan natuurlijk wel net er even een push aan geven aan het onderzoek.
Ja, en dan, dus over 20 jaar denk ik dat wij wel naar de brillenwinkel kunnen voor deze perfecte
en dat
lens.
Je dan, omdat toch, wat we net zeggen, het is een wiskundig model, maar uiteindelijk heb je dan misschien met behulp van een 3D-printer of zo, zou je dat best in massaproductie kunnen doen.
Ja, het wordt een beetje gemaakt. Ik ben bij Amolf langs geweest, waar ze ook aan dit soort dingen werken. Amolf, dat is een onderzoeksinstituut in Amsterdam, waar ze onderzoek doen naar onder andere metamaterialen. En daar hebben ze... het lijkt een beetje op een chipmachine, hoe dit soort optische metamaterialen gemaakt worden. Want omdat het piepkleine structuurtjes zijn, van nanometers, dus dat is een
miljoenste ja. van een millimeter.
Ja, miljoenste van een millimeter. Ja, ik zat even snel te rekenen.
Ik zoek dit altijd op.
Ja. En om dat soort kleine structuren te maken, dan heb je een soort bijna chiptechnologie nodig. Dus dat werkt met etsen en of maskers waarmee je die patronen op een heel dun plaatje krijgt.
Ja. Want we hebben het nu over die optische metamaterialen. Dat vind ik allemaal behoorlijk natuurkundig klinken nog. Hè? Al zie ik wel dat je er ook praktische toepassingen mee kunt doen. Maar je noemde net ook al, er zijn andere soorten golven, geluidsgolven, trillingsgolven. Die leiden ook tot andere type metamaterialen, neem ik dan aan.
Ja, je hebt grofweg drie metamaterialen. De optische, de akoestische en de mechanische. En de mechanische kunnen echt mechanische trillingen verwerken. Dus ja.
Dat was de groep waar jij op verliefd werd, zeg maar. Waar jij de eerste kennismaking
mee had. Dat was mijn eerste kennismaking,
dat roze blokje. Dat,
precies, ja. Ik heb vaak genoeg bij Amolf en op andere plekken mogen spelen met metamaterialen. Die mechanische metamaterialen.
Ja, en als we daar dan verder naar kijken, want zo'n blokje is leuk natuurlijk om op te duwen, maar daar zijn ook weer allerlei praktische toepassingen bij te verzinnen, neem ik aan dan.
Ja, ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor schokdemping. In sportschoenen zou je dat kunnen gebruiken. Wordt het misschien ook al gebruikt?
Ja, zit het al in. Ja, precies. Maar ook niet de sportschoenen die wij willen betalen, maar wel
de exclusieve merken. Ja, dat,
waar je misschien een marathon mee wint.
Ja, precies. Oh, ja. Zeker. Want in plaats van dat die dan heel erg indeuken, kunnen die je weer meer op weg helpen.
Dat je terugveert misschien.
Ja, precies. Ja. Dat kan gewoon best wel. Misschien wel. Ik heb hier niet enorm over ingelezen, maar ik stel mij voor dat dit de klapschaats van het hardlopen kan zijn.
En dan inderdaad, omdat het is geen doping, dus het zal niet direct verboden worden dan.
Maar nee, er zijn wel inderdaad schoenen die verboden zijn en die echt veerconstructies hebben. En
ja, dus dat zit echt me toch wel in het ontwerp.
Op het randje, ja.
Maar waar ik ook aan moet denken, als we het over trillingen en golven en schokken hebben, is aardbevingen en hoe bouw je. Kijk, we zitten net binnen dat hele kleine, dat nanostructuren, miljoenste van millimeters. Maar dit kan natuurlijk ook groter. En materialen die anders omgaan dan je verwacht met schokken en trillingen. Dat is natuurlijk, dat kan echt een uitkomst zijn voor plekken waar veel aardbevingen voorkomen, bijvoorbeeld.
Ja, het wordt ook veel genoemd als toepassing om gebouwen aardbevingsbestendig te maken. Daar wordt ook wel naar gekeken. Het onderzoek is nog niet heel ver. Ze zijn volgens mij bezig met computermodellen om te modelleren wat voor materiaal dat zouden moeten zijn, hoe dat ingebouwd zou moeten worden. Dus er zijn nog geen gebouwen gebouwd die dat in zich hebben.
Nee, maar goed, die hypermoderne wolkenkrabbers met pendules bovenin en schokdempers eronder en zo. Die in Japan, zeg maar, die. Ik kan me voorstellen dat dat soort dingen de eerste toepassingen gaat zijn van dit in het mega groot.
Ja, die kunnen eigenlijk als het ware de trillingsgolven, de seismische golf van de aardbeving, soort van om een gebouw heen buigen, waardoor het gebouw zelf bijna trillingsvrij blijft. Op papier, voorlopig. Misschien op computer.
Maar dat is dus echt allemaal ook nog in de onderzoeksfase. Nog niet buiten het laboratorium toegepast. Maar
dit zou, weet niet.
In die zin zouden metamaterialen dus ook levensreddend kunnen zijn. We hadden het net over die leuke, knapperige, knisperige chocola is leuk. Maar dit zou echt de toekomst van de bouwkunde kunnen zijn.
Ja, wie weet. Dat zou toch. Ik zie daar wel een hele nuttige toepassing. Dus, maar goed, zover is het nu dus niet. Het zit echt in het fundamentele nog heel erg. En in het bijna in het origamië, denk ik nog. Als we het over dit soort wat grotere mechanische structuren hebben.
Ja. Er wordt ook gekeken inderdaad naar origami-achtige metamaterialen. Die worden bijvoorbeeld ook gebruikt om zonnepanelen in de ruimte uit te vouwen. En te vouwen op bepaalde volgordes en manieren.
Dus James Webb, daar zitten ze misschien al wel in?
Dat zou ik niet durven zeggen.
Nee.
En Laura, ik hoorde jou net ook al eventjes de term zachte robots gebruiken, waar ze dan ook in gebruikt kunnen worden, metamaterialen.
Dat is ook iets waar bij AMOLF aan gewerkt wordt trouwens.
Zeker.
En kun je daar al voorbeelden van noemen dan specifiek?
Nou, niet per se. Ik vind die zachte robots, dat zit ook heel erg nog in het lab. Maar je kunt je heel goed voorstellen waar ze nuttig voor kunnen zijn. Want zachte robots die. Of nou, laat ik eerst beginnen bij de harde robot. Als mensen aan een robot denken, dan denk je aan heel veel automatisering, aan machines. Een auto wordt bijna volledig door een robot in elkaar gezet. Maar wel in een hele voorspelbare omgeving in een kooi, bij wijze van spreken. Daar komt geen enkele interactie met de echte wereld aan te pas. En zachte robots zijn juist bedoeld om in de echte wereld te opereren. En omdat die zo onvoorspelbaar is, ja, wil je eigenlijk niet dat je daar al te veel aan moet programmeren. Dus waar deze onderzoekers die hiermee bezig zijn naar zoeken, is naar materialen die zelf kunnen reageren op de omgeving. En ja, de verzamelnaam daarvoor is zachte robots. Maar die heb je dus in de hele breedte van het spectrum. Dus een heel aansprekend voorbeeld vind ik altijd fruit plukken. Als je nu aardbeien plukt of appels zelfs al, je wil niet dat daar een hard ding die het vrucht fijn knijpt. Nee. Ja, precies. Maar je wil liever iets wat wordt opgeblazen en waarvan het ding zelf al voelt zo ongeveer waar die aardbei zit en ook hoe hard die moet trekken om hem van zijn steeltje te krijgen, maar niet te hard. Nou ja, weet je, allemaal dat soort dingen. En ik kan me heel goed voorstellen ook hoe zo'n materiaal kan reageren op druk uit de omgeving en ook, nou ja, zelf dus allerlei, laat ik zeggen, intelligentie die in het materiaal zit. Nou, alles wat Dorien net heeft verteld past heel erg bij deze doelstelling van de zachte robotica. Dus daar wordt mee geëxperimenteerd.
Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een materiaal dat als de robot ergens tegenaan loopt, tegen een muur, dan wordt er een druk op uitgeoefend en dat hij dan weet, oké, dan moet ik nu zoveel stappen de andere kant op zetten. En dat kan dan allemaal mechanisch gaan en dat scheelt je ook weer elektronica en energie, omdat dat niet allemaal berekend hoeft te worden.
Ja, ja, de robotica die denkt altijd, dan doen we er een mechaniekje bovenop en dat gaat wel ongeveer vanzelf. Maar uiteindelijk zijn dat toch best wel zware computers die dat moeten kunnen doen. Je kent wel, een echte zijpaadje, maar misschien die wilde gave robots die er bijna uitzien als mensen en die op kasten kunnen springen, of robothond Spot is daar ook een voorbeeld van. Die lijken heel menselijk, maar daar zit gigantisch veel rekenwerk achter. En dat is nou eigenlijk net wat je niet wil met zachte robots. Die moet het vanzelf al kunnen.
Ja, en dan vereenvoudigd. Wat we net hadden over die materialen die kunnen tellen of die bij meerdere keren aanraking een andere eigenschap krijgen, dat zou ideaal kunnen zijn. Zeker in zo'n interactie met een aardbei zit ik dan weer even te denken.
Ja, ja, absoluut.
Als ik het zo hoor, hè, wat Laura zegt van bij die robothond zit heel veel rekenwerk nog achter. En metamaterialen kunnen dan ook dingen efficiënter laten verlopen. En zijn ze dan ook een soort computers van de toekomst? Of?
Ja, je kunt denken aan de optische metamaterialen kunnen gebruikt worden om te rekenen met licht. Dus dan ga je licht sturen en manipuleren in plaats van elektronica. Dat scheelt ook al energie en rekenkracht.
Ja, in principe is het idee dat het veel passief gaat. Kijk, rekenkracht klinkt als een nietigheidje, maar onze hele wereld draait op datacentra nu. En,
die superveel energie kosten.
Precies, ja. Dus als dingen efficiënter minder energie kunnen kosten en dus passiever, meer vanzelf gaan, dat scheelt zoveel energie. Want we kunnen niet oneindig alles maar blijven berekenen. Het draagt heel veel bij als er juist minder druk in die zin op komt te liggen.
En als het materiaal dan precies kan doen wat wij willen. Dus als wij zeggen van, dat hebben we nodig en dat hoeven we niet via allemaal omslachtige wegen kunnen we dat bereiken, maar gewoon we ontwerpen het juiste materiaal.
Ja, het metamateriaal kan dus golven manipuleren, geluidsgolven, lichtgolven, mechanische golven, zonder dat je het eerst hoeft om te zetten in een elektrisch signaal waarvoor je rekenkracht nodig hebt. Elektrische signalen hebben weerstandsverlies, waardoor je warmteverlies hebt. Dat kost allemaal heel veel energie. Als je dat in een metamateriaal, die bewerkingen al kan doen voordat je het omzet in een elektrisch signaal, of zonder dat je het omzet in een elektrisch signaal, dan scheelt dat enorm.
Ja. We hebben nu optisch gehad. We hebben nu mechanisch gehad. En dan is er nog één categorie.
De akoestische.
En dus echt de geluidsmetamaterialen dus. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Want zo mechanisch, dat is nog wel tastbaar, maar...
Nou, akoestisch is ook een beetje tastbaar. Misschien nog wel iets tastbaarder dan de optische, naar mijn idee. Want bij Amof werken ze daar ook aan. En daar sprak ik een onderzoeker die werkt aan akoestische metamaterialen die je stem herkennen. Dus die woorden kunnen herkennen als je er tegen zegt.
Dat doen telefoons nu al, toch?
Precies, maar die doen dat allemaal inderdaad met elektronica. Die zetten het geluidssignaal om naar een elektrisch signaal. Dan gaan ze ermee verwerken en dan gaan ze er iets mee doen. Dus als ik nu Hey Siri zeg tegen mijn telefoon. Ik hoop niet dat mijn telefoon dit hoort.
Er staat een vliegtuigstand in.
Dan vangt de microfoon dat op. Dat wordt een elektrisch signaal. En die gaat dan herkennen van, oh, er wordt iets gezegd. Oh, volgens mij is dat, hey Siri. Excuus aan alle luisteraars die Siri aan hebben staan.
In de auto, iedereen zijn telefoon op hol.
Sorry. En dat kost al mijn energie. Bovendien staat dat geluid, die microfoon dus de hele tijd aan. De hele tijd is je aan het kijken van, oh, er wordt iets gezegd. Is het het signaal, hey Siri, waar ik op moet reageren? Of is het wat anders?
Hij luistert mee.
Hij luistert continu
dat
mee.
Dat vindt ook niet iedereen een prettig idee.
Precies. En het kost continu stroom. Nou, dat bij je telefoon die staat toch aan. Maar bij de praatpaden die je thuis hebt, die, dat kost dat continu energie. En die onderzoeker bij Amolf, die is dus aan het kijken of dat ook passief kan. Dus met akoestische metamaterialen. Die bestaan uit een soort kleine drumvelletjes.
Zeg maar wat je op een drumstel hebt liggen.
Ja, maar dan piepklein. En die gaan resoneren bij bepaalde frequenties of frequentieveranderingen. Al die drumvelletjes zijn met elkaar verbonden. Dus als je bepaalde frequenties, geluid is een drukgolf die met een bepaalde frequentie. En woorden bestaan uit frequentieveranderingen. En die frequentieveranderingen zorgen voor trillingen in die drumvelletjes. En als je die drumvelletjes precies zo afstemt dat ze bij bepaalde frequenties en frequentieveranderingen met z'n allen gaan resoneren. En dus kunnen ze op dat moment, als je precies dat woord zegt, bijvoorbeeld, hey computer, ga aan. Heel uitgebreid, maar dan als hij dat hoort, dan gaan die trommeltjes precies zo trillen dat er uiteindelijk een signaaltje wordt doorgegeven aan een computer bijvoorbeeld, om aan te gaan. Dus en dan pas gaat hij luisteren en...
Ik krijg nu toch weer dat magische gevoel, zo van hè, een toverspreuk eigenlijk die je uitspreekt. Waar
Sim
dan je,
sanabim.
Ja, maar dat je het precies de juiste woorden moet hebben.
Die je had het rotsblok uit Destiny in Nacht van de 40 rovers of zo, dat aan de kant ging.
Ja, van Alibaba.
Ja, die zijn simsalabim.
Sesam Open Nu.
Sesam Open Nu, sorry, iets met een S.
Ja.
Nou, die vergelijking trok de onderzoeker ook. Het is eigenlijk een soort van, ja, het is iets passiefs, een steen. Nou ja, in dit geval drumvelletjes. Daar zeg je iets tegen en dan gebeurt er iets. Je computer gaat aan, de steen rolt weg.
Ook wel weer lastig als je dan verkouden bent of zo, weet je. En die wordt dan net niet goed verstaan.
Ja, ze zijn er nu mee bezig om... ze zijn het aan het maken, maar ze zijn er vooral ook mee aan het testen om met computermodellen van dit materiaal, van dit soort drumvelletjes. En die testen ze ook met een database van Google met allemaal mensen met verschillende accenten die woorden zeggen. En het blijkt heel erg te gaan om frequentieveranderingen. Dus dat maakt niet zo heel veel uit wie het zegt of met welk accent je het zegt. Maar de frequentieveranderingen in een woord maken dat het herkend kan worden. Ze zijn nu bezig om, ik geloof, one en two van elkaar te onderscheiden. En dat soort dingen.
We hebben het nu dan over stem herkennen. Zou zoiets dan ook, denk ik weer terug aan die optische metamaterialen, ook voor beeldherkenning kunnen werken?
Ja, daar zijn ze ook mee bezig. Om met metamaterialen, of dus meta-oppervlakken, beeld te herkennen. Daar is een eerste stap in gezet. Ze kunnen nu randen herkennen. Dus dan heb je een beeld. En tussen de camera en dat beeld zet je een optisch meta-oppervlak. En het licht dat van het beeld afkomt en daar doorheen schijnt, creëert een nieuw beeld dat alleen de randen weergeeft. Dus dat hebben ze bijvoorbeeld het meisje met de parel. Daar heb je een plaatje van. Dan zet je er een metamateriaal tussen. En dan op je camera valt een beeld met alleen de contouren van het meisje met de parel.
En ook dat is weer, dat bespaart rekenkracht dan.
Ja, want het is niet dat je eerst met een camera het beeld in een elektrisch signaal om te zetten en een computer die dan gaat rekenen waar de randen zitten. Het is dat meta-oppervlak dat eigenlijk die berekening al voor je doet met het licht. Voordat het licht omgezet wordt in elektrisch signaal.
Is ook weer heel passief. En dan hoef je niet... Je hebt al genoeg om dit schilderij kun je al herkennen aan alleen de contouren. Dus de actie die daarop zou kunnen volgen, wat dan wel weer door een computer gedaan moet worden, waarschijnlijk. Maar de herkenning die voor die actie komt, die is dan weer heel passief, hè?
Ja, je hebt dus een deel van de beeldherkenning, of in ieder geval een deel van de beeldverwerking, heb je gedaan met het metamateriaal op een passieve manier, zonder dat dat energie kost.
Ja, precies.
En als ik nu denk, we hebben die drie categorieën, optisch, mechanisch en akoestisch. Die hebben ontzettend veel functies, zijn heel zuinig, multi-inzetbaar. Het is echt het materiaal van de toekomst. Niemand wil
kunnen dingen die we nog niet hadden verwacht, hè?
Niemand wil nog saaie natuurlijke materialen in de toekomst zometeen. Maar als we dan nog een stapje verder kijken. We hebben het nu al gehad over de brillen en over de gymschoenen. Maar in mijn achterhoofd resoneert ook nog de onzichtbaarheidsmantel die jij even noemde. Dat is daar sla ik toch wel erg op aan.
Ja, daar beginnen de meeste populair wetenschappelijke stukken over metamaterialen, zeker de optische, beginnen natuurlijk altijd met de belofte van onzichtbaarheidsmantel.
En de experts beginnen dan ook weer met hun ogen te draaien.
Een vriend van mij zei, jullie gaan een podcast over metamaterialen opnemen, als het maar niet weer over die onzichtbaarheidsmantel
gaat.
Nou,
ik wil het daar wel over hebben.
Ik ook.
Nou, bijvoorbeeld aan ons excuus aan iedereen die er al helemaal genoeg van heeft. We gaan het er toch even over hebben. Ja, want omdat optische metamaterialen het licht zo kunnen manipuleren, kun je het ook om voorwerpen heen buigen en ze daarmee onzichtbaar maken. Dus het metamateriaal kun je als een soort onzichtbaarheidsmantel in theorie om een voorwerp heen wikkelen. En dan is het, dan buigt het de golven, de lichtgolven van die van achter komen af en stuurt ze weer door alsof ze ononderbroken door zijn gegaan. Dus het is als een steen in een rivier waar water langs stroomt. Vlak achter die steen zie je nog de kolken en de veranderingen die steen teweeg heeft gebracht op dat water. Maar verderop zie je dat al bijna niet meer en lijkt het een onderbroken stroming waar helemaal nooit een steen in heeft gelegen. Dus wat je eigenlijk doet met dat optische metamateriaal is die golven, de beek, het water dat daar langs stroomt, zo vervormen dat het meteen na die steen al zo doorkabbelt alsof er nooit een steen heeft gelegen. Dus de golven zien er precies hetzelfde uit.
En dat bestaat al? Of dat wordt al toegepast? Of?
Ja, dat kan nu met een bepaalde...
Er zit hier nog iemand in de studio, Gemma.
Je kunt het al een beetje doen met bepaalde golflengtes. Zichtbaar licht bestaat uit verschillende golflengtes. En het is lastig om al die golflengtes goed eromheen te buigen. Akoestische golven zou je al een beetje kunnen ombuigen. Ze hebben het ook gedaan met microgolven weer en met infrarood. Dus waar wel al naar gekeken wordt, is om bijvoorbeeld voorwerpen onzichtbaar te maken in de radiostraling, dus in radiogolven. Dat zou betekenen dat iets onzichtbaar is op een radar. Er zijn wel al een soort van stealth technieken waarbij een vliegtuig, bijvoorbeeld een militair vliegtuig, de radar absorbeert, waardoor het eigenlijk zwart is op de radar. Maar dan krijg je toch een soort schaduweffect in je signaal. Wat dit zou doen is echt de radiogolven eromheen buigen op zo'n manier dat het lijkt alsof het hele voorwerp er niet was. Dus alsof je er doorheen kan kijken.
Dat zul je altijd zien, hè? Heb je echt iets super slims, bijzonders moois, wordt het natuurlijk weer in het leger toegepast.
Ja, dat is daar gaan nu de eerste toepassingen waarschijnlijk wel heen.
Ja.
Om dingen te vullen voor radar. En er wordt ook al gekeken naar golven onder water. Ik geloof dat ze onder water al wat akoestische dingen op een akoestische manier onzichtbaar kunnen maken. Dat is natuurlijk ook wel fijn voor walvissen en dolfijnen die helemaal gek worden van de herrie die wij mensen onder water maken.
Kijk, heeft de biologie er ook nog wat aan. Ja. Dus die mantel is er nog niet, maar er wordt wel, zowel in het luchtruim als onder water, wordt er al mee geëxperimenteerd. En wie weet dat in de toekomst zelfs het voor mensen gebruikt zou kunnen worden.
Ja, de hoop is natuurlijk dat dit uiteindelijk kan met zichtbaar licht en dat we inderdaad een mantel om kunnen slaan en onzichtbaar worden.
En dat die dan net te kort is en dat je alleen je schoenen nog zo ziet lopen.
We moeten zien of dit inderdaad haalbaar is om zo precies zoveel verschillende golflengtes goed af te buigen op een manier die realistisch wordt.
Het blijft leuk om hierover te dromen, toch?
Ja, toch? Ja. Ja. Wat zouden jullie verder nog? Hebben jullie nog verlanglijstjes die misschien met metamaterialen kunnen worden opgelost? Een probleem of...
Waar de onderzoekers ook een beetje van droomden was met die beeldherkenning. Dat je dat uiteindelijk ook in zelfrijdende auto's hebt. Want nu heb je al auto's die het herkennen als er iemand plotseling oversteekt en dan remmen. Dat gaat allemaal nog met computers. Maar je zou metamaterialen kunnen ontwikkelen die op een passieve manier die beeldherkenning doen. En dus passief herkennen dat er iemand voor je auto stapt. En dan dat die hele verwerking passief doen en dan uiteindelijk een signaal doorgeven aan je auto om te remmen.
Ah, dus dat echt hebben bij dat is dan als er gevaar dreigt dat je auto bij tijd ingrijpt. Dus niet zoals ik nu achteruit rijd dat er alleen maar een piepje is of.
Er zijn al auto's die zelf remmen, maar dat gaat allemaal nog via complete complexe computersystemen.
Ja.
En dit gaat dan grotendeels passief.
Ja, dat zou levensreddend kunnen zijn dan.
Ja. Als je het heel erg ver door wil voeren, kunnen metamaterialen levensreddend zijn.
En ik zit verder te denken nog, we hadden het net ook over die akoestische signalen en hoe energiezuinig het is als je dan met metamaterialen kunt werken. Gehoorapparaten, denk ik dan. Ik heb enkele familieleden die erover klagen hoe snel het gehoorapparaat leeg is. Dan zou dat
Ja, ik geloof dat batterijtjes van zeker gehoorimplantaten meestal binnen 12 of 24 uur of zo. Het houdt dus in elk geval niet heel lang vol. En dan moet je telkens weer die batterijtjes wisselen. De onderzoekers bij Amhof die bezig zijn met die spraakherkenning met metamaterialen, die zijn ook aan het kijken of ze gehoorapparaten passiever kunnen maken. Zodat je ook veel minder vaak je batterij hoeft te wisselen. De droom is natuurlijk dat je een volledig passieve verwerking hebt en helemaal nooit meer je batterijtje
een
hoeft te wisselen.
Een nieuw trommelvlies, of bij wijze van, zeg maar.
We worden bionische mensen met metamaterialen in ons lichaam.
Ja, mijn bril die...
Zijn al een beetje.
Gewoon je hele ooglens wordt door metamateriaal vervangen. Zo meteen.
Ja, door een betere. Ik bedoel, nu kun je lens. Je lens kan ook operatief vervangen worden. Hè? Of gelaserd of zo. Ja. Mensen, gewone stervelingen met een bril. Die doen dat niet. Maar dat kan natuurlijk nu allemaal al. Maar ik heb niet dat ik. Als je laat laseren, dat je een supersonische krachten in je lens krijgt. En wie weet, wordt dat ooit wel ook mogelijk.
Dat er een signaaltje doorgestuurd wordt naar je benen. Je moet nu stoppen met lopen, want er komt een auto aan.
Ja, heerlijk. Heel passief.
Beter rijden, beter zien, beter horen. Ik vind het allemaal fantastisch. En toch wil ik nog even op het eind van deze podcast een lans breken voor de metachocola. Dat voelt toch een beetje een gimmick misschien, vergeleken met onzichtbaarheidsmantels.
Maar de perfecte crunch spreekt je ook heel erg aan. Het hele verhaal en jij blijft hangen op de perfecte crunch.
Hey, dank jullie wel voor deze mooie toelichting op deze bizarre metamaterialen, Dorien en Laura. Ik blijf het toch, ook al vinden de wetenschappers van niet, een klein beetje magie vinden. Dank ook aan Jeanne Geerken voor het maken van deze podcast. De muziek die je hoort is van het Dudok Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.